Zullen we samen Gods woord openen? Nieuw Testament, de brief aan Judas. Dit zegt Gods woord. Judas, slaaf van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn. Barmhartigheid, vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, terwijl ik alle bereidwilligheid had u te schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eens en voorgoed aan de heiligen is overgeleverd. Want bepaalde mensen zijn binnengeslopen, die van ouds tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige meester en Heer Jezus Christus verloochenen. Ik wil u echter eraan herinneren, ook al weet u dit alles, dat de Heer die eens en voorgoed een volk uit het land Egypte verlost heeft, de tweede keer hen die niet geloofden heeft verdeeld. En engelen die hun oorsprong niet bewaard, maar hun eigen plaats verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien onder duisternis bewaard. Zoals Sodom en Gomorra en de steden daaromheen, die op dezelfde wijze als deze hoereerden en onnatuurlijke begeerten navolgden, dat liggen als een voorbeeld doordat zij een straf van eeuwig vuur ondergaan. Evenzo, inderdaad verontreinigen ook deze dromers het lichaam, verwerpen de heerschappij en lasteren al wat eer toekomt. De aartsengel Michael echter durfde toen hij met de duivel redeneerde en redetwist over het lichaam van Mozes geen oordeel van lastering tegen hem uitbrengen, maar zij mogen de Heere bestraffen. Maar deze, alles wat ze niet kennen, lasteren zij, en in alles wat zij van nature weten, zoals de redeloze dieren, daarin verderven zij zich. Wegen, omdat zij de weg van Kaïn gegaan zijn en voor loon zich aan de dwaling van Biliam overgeven en in de rebellie van Korach omgekomen zijn. Deze zijn de vlekken in uw liefdemalen, als zij zonder vrees bij u feesten en zichzelf wijden, waterloze wolken door winden voortgedreven, bomen in de late herfst zonder vrucht, tweemaal gestorven, ontworteld, wilde golven van de zee, die hun eigen schandelijkheden opschuimen, dwaalsterren voor wie de donkerheid van de duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. En ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van deze geprofiteerd door te zeggen, zie, de Heer is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om oordeel uit te oefenen tegen allen en elke ziel te bestraffen, om al hun werken van goddeloosheid die zij goddeloos bedreven hebben, en om alle harde woorden die goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn morrenden, ontevredenen over hun lot, die naar hun begeerten wandelen en hun mond spreekt gezwollen taal en ze bewonderen personen ter wille van hun voordeel. Maar u, geliefden, denk terug aan de woorden die tevoren zijn gesproken door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat zij u zeiden dat er in de laatste dagen spotters zouden zijn die naar hun eigen goddeloos begeerten wandelen. Deze zijn het die verdeeldheid zaaien, wereldse mensen die de geest niet hebben. Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaart uzelf in de liefde van God en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die leidt tot het eeuwige leven. En wees barmhartig voor sommigen die twijfelen. Red anderen door hen uit het vuur te rukken en wees barmhartig voor anderen met vrees, en haat zelfs het kleed dat door een lichaam bevlekt is. Hem nu die machtig is u te bewaren, zonder dat u struikelt en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen met vreugdegejuich, de enige God, onze heiland, door Jezus Christus onze Heer, de heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwen en nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo werd het lezen van Gods woord. Broers en zusters, we zien deze brief in Vlaanderen toch minstens één keer per jaar overal aan bod komt, dacht ik, ja, moet ik toch dat klein noot van Judas ook hier vanmorgen een keer voor de aandacht brengen. En Judas is, zoals jullie alle weten, het kleinere broertje van Jacobus. Is niet een leeftijd, dan toch zeker wat de lengte van zijn brief betreft. En als kakkernest van mijn familie weet ik als geen andere hoe moeilijk dat is om uit de schaduw van uw oudere broers te treden. En dat geldt zeker voor Judas, gezien een van zijn oudere broers Jezus is. Dan ben je pas echt gejost, hè? Maar voor de rest van je leven word je achtervolgd met de woorden: weet je, totdat je broer zowat uw leeftijd had, zou hij nooit... En vul maar in. Maar wat mij vooral in deze brieven aanspreekt, van Judas en Jacobus, is de praktijkgerichtheid van hun schrijven. Nee, ze schrijven niet eenvoudig in de stijl van: hier is wat je nu moet doen, puntje 1, puntje 2. Nee, zo doen ze het niet. Dat is niet het soort praktijkgerichtheid waar dat beiden onbekend staan. Maar het is een praktijkgerichtheid die volledig gekaderd is door een diepgaande, allesomvattende geloofsleer. Voor zowel Jacobus als Judas vormt een geloofsleer de context. Wat dat we zeker moeten weten om door te kunnen gaan met wat we moeten doen. Het is niet enkel dat hun geloofsleer levensbelangrijk is voor Judas en Jacobus. Nee, alles in hun brieven, vrienden, vloeit simpelweg voort uit hun geloofsleer. Alles wat ze meedelen, vloeit voort uit wat God heeft gedaan. En evenzo hoort voor beiden wat God gedaan heeft in de Heer Jezus een levensgroot verschil uit te maken voor de wijze waarop wij leven. En wanneer dat dan niet zo is, zijn beiden behoorlijk van streek. Judas is een echte woordenkunstenaar die de meest beknopte weergave van het christenleven in de schrift op artistieke wijze heeft neergeschreven. Alles is erin aanwezig, hè? Het verhaal van begin tot einde, van Genesis tot de openbaring van de Heer Jezus Christus. En dat ligt allemaal opgesloten in amper 25 versen. Dan ben je toch een woordenkunstenaar, hè? De volledige brief is gekaderd in Gods werk, in Gods grote plan dat aan het werk is. En vooral in de zekerheid dat Gods plan dat werkzaam is, nog aan het werk zal zijn in de toekomst. En middenin dat lopende proces bevinden wij ons als de gemeente van de Heer Jezus Christus. En het potje dat we ervan brouwen, of de knoeiboel dat we ervan maken. Maar in plaats van radeloos te zijn over de huidige situatie, heeft Judas zich voorgenomen om ons hoop te geven. En ons richtlijnen te geven hoe dat het nu verder moet, om door en uit die knoeiboel te geraken. En we horen te reageren op zijn oproep, omdat we het begin en het einde van het verhaal kennen. We weten dat we veilig bewaard worden door God voor de Heer Jezus, en we weten dat we veilig zullen bewaard zijn in de Heer Jezus voor God. De wereld kan dan rondom wel dreigend en beangstigend zijn. En we vragen ons misschien af, evenals Petrus die toen uit de boot stapte, dat we in hemelsnaam al begonnen zijn, totdat we in geloof de Heer Jezus zijn gaan navolgen. En wel, het is om die reden dat Judas ons en deze broers en zusters aanschrijft om ons hier te herinneren aan de waarheid van onze identiteit. Judas die begint hier meteen in de aanhef met ons aan die identiteit te herinneren. Kijk maar, aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn. De geroepenen die in God de Vader geliefd en in de Heer Jezus Christus bewaard zijn. Dat zou toch niet misstaan, beste vrienden, op de spiegel in uw badkamer, hè? Geroepenen, dubbele punt, door de Vader geliefd en in Jezus de Koning bewaard. Toch wel belangrijk, hè? Om daaraan herinnerd te worden in de morgen als je weer al niet tevreden bent met hetgeen dat je te zien krijgt. Toch wel bijzonder, want dat zijn nu juist de drie identiteitskenmerken die ons en hen aan wie dat die brief gericht is, eigen zijn. We zijn allereerst de geroepenen, en wat dat er precies inhoudt, dat wordt beschreven in die overige twee kenmerken. Geroepen zijn betekent geliefd te zijn en veilig bewaard te zijn. Dat is de openingsgroet aan het begin van het hele verhaal hier. Gewoon, kort en bondig, Judas draait je rond de pot. We zijn de geliefde van God, de Vader. En dat is nu, vrienden, wat dat uitverkiezing juist betekent. Dat is geen abstracte roeping, hè? Dat is geen theologisch concept om even over te debatteren, maar een relatie. Ja, nog meer zelfs een liefdesrelatie. Een liefdesrelatie waartoe hij die ons geroepen heeft, ons zijn geliefden noemt. En wij zijn hen die veilig bewaard worden. Bewaard in en voor Jezus onze Heer, de gezalfde koning. Want dat is wat aan Christus de gezalfde betekent, de gezalfde koning. En laten we ons daar toch een keer een momentje bij stilstaan, vrienden. Want het is wel Judas die dat hier schreef, één van Jezus' jongere broers. En bedenk eens een keer welk een dramatische omslag dat die jonge man heeft doorgemaakt. Hij was ook een van die familieleden die ooit dacht dat de Heer Jezus de pedaal volledig kwijt was. Hij ook hij vond het nodig om Jezus van tussen die menigte weg te halen, om hem zo veilig in bewaring te nemen onder huisarrest. Nota bene, hij schrijft nu een inleiding op een brief waarin dat hij zijn grote broer gelijkstaalt aan God de Vader, hem de gezalfde koning noemt en onze volkomen veiligheid in zijn handen legt. Moet dat ik er in uw kop steken? Opnieuw, vrienden, dat is geen abstracte theologie, maar een relatie. Dit is zijn broer, hé? Je kent hem. En hij zegt van hem dat hij ons bewaart. En als er één woord is, vrienden, dat het vaakst terugkeert in deze brief, dan is het wel dit woord, bewaren of beschermen. In die 25 versen komt het 6 keer terug. 6 keer. Maar zoals we gaan zien, wel om verschillende vormen van bewaring zal het gaan. Want dit trio, geroepen, geliefd en bewaard zijn, nog zoveel bijzonderder maakt, lieve mensen. Nou, Judas' begripsvorming, wie de Heer Jezus is en hoe dat hij handelt, worden wij bewaard. Maar op dit punt gekomen, vindt Judas het nodig om hier het geweer van schouder te gaan veranderen. Alhoewel dat hij dit veel liever zou hebben over zijn broer en de behoudenis die in hem gevonden wordt, acht Judas noodzakelijk door dit schrijven een appel te doen, om te strijden voor het geloof dat eens en voorgoed toevertrouwd is aan de heiligen. En dat appel is het grootste gedeelte van deze brief. Waarom zij voor het geloof moeten strijden en hoe zij voor het geloof moeten strijden. Waarom? Wel, omdat geloof toevertrouwd en overgeleverd is aan de heiligen. De Heer God heeft er nu eenmaal voor gekozen, en daar heeft hij zijn redenen voor, om mensen en zijn plannen verantwoordelijkheid te geven. Adam, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, noem maar op. Al deze mensen hebben verantwoordelijkheid gekregen. En sommigen hadden het bij het rechte eind, soms hadden ze het verkeerd, en soms hingen ze ongelooflijk de mist in. Maar God vertrouwt zijn plannen toe aan de mensen die hij roept. En daarin is God niet veranderd, vrienden. Wij zijn ondertussen degenen aan wie het geloof is toevertrouwd, of we dat nu graag willen of niet. En ja, Judas zijn oproep geldt evenzeer voor ons. Want het geloof werd niet zomaar overgeleverd aan de vroege kerk. Het werd eens en voorgoed overgeleverd, toevertrouwd aan zijn volk. En dat is de verantwoordelijkheid die wij als gemeente van onze Heer te dragen hebben. En dat is ook de reden, vrienden, waarom dat Judas zo bezorgd is. Dat zijn lezers niet zouden aanmodderen met hen die de genade van God veranderen in losbandigheid. En de enige Heer, Jezus, de gezalfde koning, verloochenen. Ja, als jouw broer had moeten doorstaan wat dat Jezus heeft doorgemaakt om die behoudenis tot stand te brengen, dan is begrijpelijk, denk ik, dat je krachtige taal gebruikt tegen hen die zich de vrijheid permitteren om nog enkel te doen wat dan ze hoestingen in hun leven. Dat is de situatie waar Judas over bezorgd is. Men doet enkel nog met volle overgave wat dan men zin in heeft. En is het niet zo, vrienden, dat wij, evenals Judas zijn publiek, ook niet zo overtuigd zijn van de zaak? We geven toch ook steeds de voorkeur aan een nog iets gemakkelijker en aangenamer leven? En dat toewijding eerder vrijblijvend is? Op vrijwillige basis, hé? Geen verplichtingen. Nou ja, we leven niet meer onder de wet, hé? We zijn vrijgemaakt door het evangelie. Maar dit is wel een waarschuwing, mensen. Trouwens, broers en zusters, wat betekent verantwoordelijkheid en toewijding nog voor een christen anno 2022? Wat betekent dat nog voor een christen? Toewijding, verantwoordelijkheid. Het is overal hetzelfde verhaal. Bij onze vrienden in de pannen hoorde ik onlangs, hebben ze slechts eenmaal bidstond en bijbelstudie in de maand. Eén keer. En dan nog op één en dezelfde avond, ongeveer 2,5-3 uur. En het merendeel van het handjevol die erop afkomt, slaagt er dan nog in om pas na de bidstond tegen het uur van de bijbelstudie aan te komen. Dat is zelfs vernomen onlangs dat er verschillende plaatsen zijn in Vlaanderen waar er zelfs helemaal geen bidstond en geen bijbelstudie meer is. 30 jaar geleden, nee, toen Marleen en ik tot geloof kwamen, was dat gewoon ondenkbaar. Ondenkbaar was dat. En de uitzonderingen bevestigen de regel, maar het is tegenwoordig overal nagenoeg hetzelfde verhaal. En het doet me heel vaak terugdenken aan de woorden van de Heer Jezus uit Lucas hoofdstuk 18. Zal de mensenzoon, als hij terugkomt op de aarde, nog geloof vinden? Zal de mensenzoon, als hij terugkomt op de aarde, nog geloof vinden? Ik heb deze boodschap dan ook betiteld, bewaard om door te gaan, doorgaan om bewaard te zijn. En zoals ik al aangaf in de aanvang, is Judas een zeer begenadigd woordenkunstenaar. Let er hier eens op hoe dat hij zijn betoog begint in vers 5. Hij zegt, ik wil u echt eraan herinneren, ook al weet u dit alles al. Ik weet het, zegt hij, ik ga jullie niks nieuws vertellen, maar ik wil jullie gewoon even herinneren aan onze geschiedenis. Dat is alles. En hoewel hij gezien de situatie zeer verontrust is, begint hij niet met zijn armen in de lucht te gooien en te zeggen, mooi jongens, toch, het is toch ongelooflijk dat je hier weer een rollen zootje van maakt. Idioten, je verdient het vertrouwen niet dat God jullie geschonken heeft. Dat zegt hij niet. Nee, Judas gaat herinneren aan het verhaal dat hen allen van kindsbeen af is bijgebracht. Het is een collectieve geschiedenis die hij hier in herinnering brengt. En op deze wijze, vrienden, plaatst hij zich meteen aan hun zijde. Om hen terug te doen nadenken over wie ze zijn, zonder hen te veroordelen dat ze dit ondertussen helemaal vergeten zijn. En ik denk, vrienden, dat we er allemaal nog iets van kunnen leren. Wijsheid in communiceren met elkaar. Laten we niet vergeten, zegt Judas, dat onze God, die God is die eens en voorgoed, hier heb je het weer, eens en voorgoed een volk gered heeft uit Egypte, maar hij is ook die God die hen verdelgd heeft, die weigerden om God te vertrouwen. God is inderdaad een reddende God, maar hij laat niet lichtvaardig met zich omgaan. En met dit uitgangspunt, vrienden, gaat Judas ons nu een hele reeks illustraties geven die aantonen dat het geloof dat ons is toevertrouwd, vereist dat wij strijdvaardig zijn. En nu komen we tot het ultieme soort van bewaring in deze brief. In vers 6 waarschuwt Judas ons voor engelen die hun identiteit en hun plaats niet bewaard hebben. Dat is hetzelfde woord als in vers 1. Hé? En om die reden heeft God hen bewaard in boeien en duisternis. En opnieuw wil Judas met dit voorbeeld deze broers en zusters waarschuwen om ook hun plaats in Gods heilsgeschiedenis niet uit het oog te verliezen. Om zich hier niet te laten meeslepen met die indringers die de geloofsgemeenschap binnengedrongen zijn. Nu, die engelen waar Judas het over heeft, die waren heel populair in de Joodse mythologie in die tijd, en ze komen zeer vaak voor in de apocryfe boeken, daar hebben we in de bijbelstudies van Genesis ook al over gedacht. En van die engelen is er geschreven dat zij hun plaats hebben verlaten en anderen hebben misleid. En bij gevolg waren ze nu in verzekerde bewaring. Ze waren volledig uitgesloten en hadden geen deel meer aan de uitwerking van Gods heilsplan. Ja, ook zij worden nu bewaard, maar hun vorm van bewaring is een reactie op hun falen. Deze engelen hadden hun plaats niet bewaard wat God hen gesteld had. Dus vrienden, wij bevinden ons midden in dat proces van de uitrol van Gods plan. En jullie worden veilig bewaard in Christus Jezus. Prijs de Heer! Maar bewaar jezelf dan ook in hem. Ga daar niet al te lichtvaardig mee om. Maak geen misbruik van Gods genade en goedheid. Want God laat niet lichtvaardig met zich omgaan. Want er is bewaard zijn en bewaard zijn, hè, mensen? En zo gaat de reeks voorbeelden hier verder. Eerst hadden we hen die geen geloof hadden naar de Exodus. Dan hadden we de engelen die een plaats die hen toegewezen was niet bewaarden. En vervolgens vinden we hen die zich overgeven aan seksuele immoraliteit en begeerte. Ik hoef u niet te vertellen, we leven in een cultuur die geobsedeerd is door seks. Seks is tegenwoordig een recht. Ja, nog meer, seks is tegenwoordig zelf een nood geworden. Vandaar dat hoererijbedrijven een eerbaar beroep geworden is tegenwoordig. Dat is algemeen sociaal aanvaard ondertussen. Ze hebben ook een mooie naam gekregen, hè? Ondertussen zeggen we niet meer hoeren of prostituees, maar we zeggen sekswerkers. Sekswerkers, ken je dat woord? Ja, sekswerkers verlenen nu en in nood. Ze verlenen bijstand. Ze zijn een soort nieuwe maatschappelijke assistenten. Ja, overlaatst was er een programma op tv, maar vrouwen en Marleen, we hebben ernaar gekeken, van een aantal van die mensen die uit de kast kwamen. En als ze worden vertaald, nee, dan verleenden ze echt de maatschappij. Ja, ze kwamen tegemoet in een enorme nood. Hé, Marleen, was het niet zo? En trouwens, 6 op de 10 vragen waren in dienst. Het is allemaal voor te praten. Ik vraag me eigenlijk af, hoe lang dat nog gaat duren voordat we christelijke sekswerkers gaan hebben? Maar ik verzie je dat niet, je lacht dat mee, ik lach dat niet mee. Want de meeste mensen, 6 op 10 komen voor te praten, en 6 keer op 10 het evangelica vertaal. Ja, lach er mee. Ik doe geen profetische uitspraak, maar ik zou daar allemaal niet in verschieten met dat van vandaag. Maar vrienden, je ziet dat Judas daar nog niet al te veel moet van weten, van die ding. Judas heeft daar geen geduld mee. Slaaf zijn van je eigen seksuele verlangens is slechts 1 symptoom hier, volgens Judas. Er is meer in vers 8. Deze dromers verontreinigen niet alleen hun lichaam. Ze rebelleren ook tegen elke vorm van gezag en lasteren alles wat eerbaar is. En op dit punt gekomen worden Judas' illustraties, bij manier van spreken wel te verstaan, pas echt kleurrijk. Hè? Ja, hij kent zijn Pappenheimers en hij kent de populaire cultuur. En in plaats van een theologische abstracte manier te gaan uitleggen hoe hersenloos dat deze goddeloze indringers wel zijn, zegt hij hier heel eenvoudig dat zij vol trots dingen doen die zelfs de aartsengel Michael nog niet eens in zijn hoofd zou halen. Ze zijn dus niet op hun plaats. En nog een klein beetje, als je mij vraagt. En dan volgen nog 3 illustraties in vers 11. Kain, Bileam en Korach. Kain. Het wordt hier zelfs gezegd de weg van Kain. Ken je nog de weg van Kain? Hoe noemt dat op zijn Validiaans de weg van Kain? De weg van zelfredzame autonomie, weet je nog? Ja, de weg van Kain, inderdaad. Maar het is niet daarom dat ze hier genoemd worden. In de Joodse traditie werden er heel specifieke zonden met deze mensen verbonden. Er is sprake van de afgunst en de woede van Kain, de hebzucht van Bileam en de hoogmoed en rebellie van Korach. Ja, Judas is kennelijk op de hoogte van de Bijbelboeken die ze graag lezen. En hij gebruikt het om zijn toehoorders te chockeren. En ik wil het hier toch even onderstrepen. Er is hier geen sprake van 1 symptomatische zonde, mensen. Want maar al te vaak wordt in de christelijke populaire cultuur 1 soort van zonde in de spotlight geplaatst. Hé? Alsof dat seksuele zonde de ergst mogelijke zonde is die maar kan begaan. Hé? Als het over zonde gaat, wordt er zelden nog over iets anders gesproken. Het is de zonde waar er ook het meest aantal boeken over verschijnen. En als je hoort van een tuchtsanctie in een gemeente, ja, dan is het meestal voor een zonde van die aard. Maar als je hier goed leest, veroordeelt Judas deze mensen die de naam hebben christen te zijn, voor een hele reeks zonden. Nee, omdat ze zich schuldig gaan maken en ze zijn gedoemd om dat de gevolgen van te dragen. En omdat deze naam christenen zomaar, zonder enig onderscheid welkom zijn in die geloofsgemeenschap, is het gebruik van de maaltijd van de Heer dat bevlekt en bezoedelt. En het is het verwelkomen in de gemeenschap van deze mensen, die de geest niet hebben, die schaamteloos in zonde leven, die Judas nu aanzet tot een volgende reeks van levendige beelden vanaf vers 12. En ik twijfel er niet aan, mensen, dat deze indringers spraken alsof dat zij de Jezus navolgden in genade en in de vrijheid van het evangelie. Deze mensen die de genade van God voor lief nemen, die stoppen zich hier hulzig vol aan de tafel van de Heer, zonder enige schroom. Maar alhoewel dat ze hier zichzelf wijden, leken ze wel leeg te zijn. In een woestijnachtig klimaat zijn waterloze wolken, veelbelovend, maar waardeloos. In een maatschappij die leeft van de oogst van het land, zijn zij vruchteloze, verdorde bomen. En het zijn niet alleen verdorde bomen, nee. En denk hierbij ook eens aan alle waarschuwingen in de evangeliën voor bomen die geen vrucht dragen. Ze zijn al ontworteld. Ze zijn al ontworteld en toch verwachten de medechristenen vruchten van hen. Dat is toch te gek voor woorden, wanneer je zo door zo'n mensen laat leiden, zegt Judas hier. Ze worden hier vergeleken met schuimende golven die viezigheid op het strand gooien. Moet ik naar het strand gaan, dan kan je dat zien. Dwalende sterren in plaats van vaste lichtpunten, waar dat de reiziger zich kan op oriënteren. Nee, ze menen van zichzelf een groot licht te zijn, maar dwalen en doen de reiziger op de weg van Christus afdwalen. Broeders en zusters, als medegelovigen zich op onze levenswandel gaan oriënteren, worden ze dan op de weg van Christus geleid? Of worden ze dan eerder van de weg van Christus afgeleid? Ik denk dat dat een goede vraag is. Zijn wij een vast lichtpunt of zijn we een dwaalster? Nou, de strijd van het geloof is een strijd die iedereen moet voeren, hè? Niet enkel de leiders. Ze hebben die verantwoordelijkheid, by the way. Het gaat om de strijd van het geloof dat eens en voorgoed aan de heiligen is overgeleverd. En dat is niet onbelangrijk, hè? Want dit voert ons hier direct terug tot wat Judas begonnen was in vers 6. Vergelijk maar eens de uitkomst van vers 13 met vers 6. In vers 6 daar vonden we engelen die hun plaats niet bewaard hadden en dwaalden. En evenals voor de engelen is een plaats van donkerheid en duisternis bewaard, hier heb je het opnieuw, bewaard voor deze naam christenen. Dwaalsterren, voor wie de donkerheid van de duisternis tot een eeuwigheid bewaard wordt, zie je? Afgunst, woede, hoogmoed, hebzucht, hulzigheid, begeerte en vleierij. Al deze verderfelijke verlangers zetten deze klagende, ontevreden mensen aan tot lege, vruchteloze daden. Niets meer dan schuim op toppen van de zee die met een zuchtje wind gemakkelijk weggeblazen wordt. En voor hen, deze vruchteloze vruchtbomen, voor hen is het oordeel van God beloofd, zegt Judas. En het zal aanbreken wat voor ons gewaarschuwd is, want God, vrienden, is trouw aan zijn woord. Maar Judas laat ons hier niet achter. Oh, ik vind dat zo bijzonder. Hij herneemt hier op een sublieme manier in vers 17. Maar uw geliefden. Maar uw geliefden. Jullie moeten zich de woorden die tevoren door de apostelen van de Heer zijn gesproken in herinnering brengen. Let erop. Wederom gaat het hierom herinneren. Herinner wat je al weet. Herinner wie je bent. Herinner wat je weet. Herinner wie je bent. Broeder en zuster, mag ik vragen? En welke weg worden wij gevonden? De weg van Israël, die voor eens en altijd verlost waren uit Egypte en de apostelen van de Heer Jezus hier? Of de weg van Kain, Bileam en Korach? Jullie zijn geliefde God. En je hebt al altijd geweten dat er mensen zullen zijn die meer geïnteresseerd zijn in de ding van de wereld dan in de ding van de geest. Zij die enkel eigen belang zoeken en gericht zijn op hun eigen verlangens, die vaak voor onrust, twist en verdeeldheid zorgen. Wees dat toch niet overrast, maar laat je ook niet daarin meeslepen. Jullie zijn geliefden. Vers 17, maar uw geliefden, herinner. Vers 20, maar uw geliefden, bouw jullie samen op in uw allerheiligst geloof. Bid in de Heilige Geest. Ja, vrienden, als naambeleiders vooral aards en ongeestelijk zijn, dan moeten we ons bovenal wortelen in de geest van God. Wij zijn geliefden en als geliefden hebben wij verantwoordelijkheden. We horen onszelf en elkaar op te bouwen, te bidden in de geest met en voor elkaar, in plaats van ongeestelijk te praten over elkaar. De mensen die het meeste vertellen hebben over de ander zijn meestal ook de mensen die je haast nooit hoort bidden voor een ander. We zijn geliefden en als geliefden hebben wij verantwoordelijkheden. En het is voor uw eigen goed, voor uw eigen belang, om die verantwoordelijkheid ernstig te nemen, want ik herneem, maar uw geliefden, terwijl u zich opbouwt op uw allerheiligst geloof en bidt in de Heilige Geest, bewaart uzelf in de liefde van God. Dat middenstukje kan je weglaten, niet? Maar uw geliefden, bewaar uzelf in de liefde van God. Dat betekent heel duidelijk, deze verantwoordelijkheden ernstig nemen, dat is nu de manier waarop dat je uzelf in de liefde van God bewaart. Je bewaart jezelf in de liefde van God door uzelf en je medebroers en zusters op te bouwen, door samen te bidden in de geest. Dat is waar het hier om gaat. We worden bewaard in de Heer Jezus, dus bewaar jezelf in de liefde van God. Dat is toch geen moeilijke opdracht, he, wat er van ons verwacht wordt? We worden al bewaard in de Heer Jezus en geliefd door de Vader. Dat is onze identiteit. En God heeft het geloof aan ons toevertrouwd om daarvoor te strijden. Kiezen wij ervoor om onze identiteit te bewaren? Of gaan we dwalen zoals de engelen en de dwaalsterren? En als schuimende golven en vruchteloze bomen zijn? En in de zonde vervallen van hen die ons zijn voorgegaan en gevallen zijn? We worden bewaard. Dus, vrienden, moeten we doorgaan en onszelf bewaren in de liefde van God. En dat is één zijde van de verantwoordelijkheid en de strijd die we dienen te voeren. De andere zijde volgt nu in vers 21. En verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. We bewaren onszelf, vrienden, door vast te houden aan de barmhartigheid van de Heer Jezus Christus. Zie je, Judas die gaat in tegenstelling tot die boze werken van die naambeleiders niet van ons gaan verlangen dat wij veel rechtvaardiger zijn, hè? Nee. Zij zijn gevallen omdat ze arrogant en hoogmoedig waren. Maar wij zien op en zijn afhankelijk van de barmhartigheid van de Heer Jezus. Want het is alleen zijn barmhartigheid en niks anders die leidt tot het eeuwige leven. En daarom zien wij op zijn barmhartigheid en zijn wij afhankelijk van zijn barmhartigheid. Barmhartigheid, vrienden, dat kan niet verdiend worden. Het is op de dag van het oordeel de genadevolle respons van God voor hen die zich aan zijn barmhartigheid hele leven vastgeklampt hebben. En omdat we zelf afhankelijk zijn van Jezus zijn barmhartigheid, dienen ook wij ontferming te hebben voor hen die rondom ons aan het zwalpen zijn. En in vers 22 en vers 23 vinden we hier drie reacties. Drie reacties dat we dienen om te gaan met zowel naambeleiders, als met hen die afgedwaald zijn van de hoop en de afhankelijkheid van de Heere Jezus. Met hen die niet vaststaan in het geloof, maar twijfelen en worstelen, dienen we eenvoudigweg medelijden te hebben. Wat betekent dat? Wel, herinner u dat Judas aan het begin van deze brief zachtmoedig en respectvol deze gelovigen eenvoudigweg herinnerde aan de waarheid die ze al kenden, in plaats van hen te veroordelen. Barmhartigheid te betonen in zo'n situatie is vooral bemoedigen door herinnering, vrienden. Bemoedigen door herinnering. Anderen moeten gered worden door hen aan het vuur te ontrukken en hen niet laten voortploeteren in een weg die alleen tot hun eigen verwoesting leidt. En ook hier, vrienden, is de weg die Judas ons getoond heeft de aangewezen manier. Hij wees erop dat ondanks het feit dat God genadig is, God niet lichtvaardig met zich laat omgaan. Judas wees hier op de uitkomst van de engelen die hun plaats verlieten, op de uitkomst van de weg van Kain, van Biljam en Korach. En wij, vrienden, dienen elkaar te behoeden om Gods genade niet zomaar voor lief te nemen. Onze voorouders die waren wel voor eens en voor altijd verlost uit Egypte, hebben we gezien. Maar toch kwamen zij die niet volharden in geloof om in de woestijn. Ja, sorry, eenmaal behouden, altijd behouden, dat staat niet in Judas zijn vocabulaire. En ten derde zijn er degenen die we barmhartigheid moeten betonen, maar met de nodige vrees, zegt Judas, met de nodige voorzichtigheid. Soms is het zo dat wanneer je iemand de hand reikt om hem te redden, dat hij je dreigt mee te trekken in zijn manier van denken, hun wijzen en doen rechtvaardigt op die manier. Daar moet je voor opletten, want het zijn vooral die naambeleiders die daar zeer vaardig in zijn. En trouwens nog moeilijk te bereiken zijn. Ze laten zich vaak ook niks meer zeggen. Maar, vrienden, dat betekent niet dat we ze zomaar moeten laten gaan. En ik wil het hier toch wel even onderstrepen. Want vele christenen blijven op deze drie punten hier totaal passief jegens de ander. Ja, omdat ze vooral niet veroordelend willen overkomen, nee. Want dat is liefdeloos, hè. Maar vrienden, in Judas is er geen ruimte om veroordelend te zijn, want we zijn allemaal afhankelijk van Jezus' barmhartigheid. Maar onze afhankelijkheid van barmhartigheid betekent niet dat we zomaar met de armen over elkaar kunnen toezien of dat een ander zichzelf in de vernieling aan het helpen is. En maar gewoon passief blijven, omwille van de lieve vrede, hè, want dat is ook zo'n dooddoener, de lieve vrede, en dat we zeker niet veroordelend willen overkomen, nee, puur uit eigen belang. Sorry dat ik het moet zeggen, puur uit eigen belang. We moeten strijden voor het geloof dat aan ons is toevertrouwd. En dat betekent ook barmhartigheid te betonen door anderen niet aan hun lot over te laten, die zelfdestructief bezig zijn. Zoals wij barmhartigheid betoond zijn, vrienden, behoren ook wij barmhartigheid te betonen aan anderen en niet passief te zijn. Dat is onze roeping, dat is onze strijd. En barmhartigheid is ons enige wapen. We kunnen deze strijd alleen op deze voorwaarden strijden, wanneer dat we zelf bewaard worden door Hem die machtig is ons te bewaren, zodat we niet struikelen, maar staande blijven. Het is enkel door die bewaring van de Heer Jezus, onze Koning, dat we staande kunnen blijven en niks anders. En deze twee laatste versen hier, de zegenspreking van Judas, dat zijn wellicht de enige versen die de meesten onder ons bekend zijn. Nou, ze worden nagenoeg altijd uit hun verband gelezen. Maar laten we niet vergeten, vrienden, dat die zegen ons gegeven wordt met het oog op de strijd van het geloof die ons is toevertrouwd. En dat is hier zo bijzonder. We hoeven niet bang te zijn om te falen in de strijd die ons is toevertrouwd. Want Hij die het ons heeft toevertrouwd, is ook Hem die machtig is om ons te behoeden, zodat we niet falen. Hoe zot is dat hier, als dat niet heerlijk is? Hem nu die machtig is u te bewaren, vers 24. Bewaren voor wat? Voor in een canapé te zitten? Sint-Christoffel in een auto voor rond te rijden? Nee, bewaren in de strijd voor het geloof die eens en voorgoed aan de heiligen is overgeleverd. Dat is de context hier, en dan moet je dat tussen lezen. Hem nu die machtig is u te bewaren, zonder dat u struikelt, en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen met vreugdegejuich. De enige God onze heiland, o Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwen en nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Het is alsof dat onze koning zegt, strijd de strijd van het geloof dat ik je heb toevertrouwd en wees gerust, ik ben machtig om je te bewaren, je gaat niet struikelen en je gaat niet vallen in de strijd. En ik zeg je dat ik je straks dolgelukkig als overwinnaar voor mij zal stellen. Ja, als je met die waterdichte garantie de strijd niet kunt ingaan, sorry wee, maar zo moet een drijfvliegen als leeuwen uit die zekerheid dat. Bewaard om door te gaan, doorgaan om bewaard te zijn, vrienden. Daar gaat het over. Amen.